We gaan samen het woord van God open doen. Ik zei het net al even, we zijn bezig aan een serie over de 10 woorden. En vanochtend staat het derde woord centraal, of het derde gebod zo je wilt. Dat gaat over de naam van God. En we lezen twee Bijbelgedeelten. Eén Bijbelgedeelte waarin God zijn naam bekend maakt. Een Bijbelgedeelte uit het Nieuwe Testament, dat is Filippenzen 2, waarin Paulus spreekt over die naam. En dan nog Exodus 20, waar dat gebod gegeven wordt. Dus laten we samen naar het woord van God luisteren.
Drie vanaf vers 1. Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jethro, de Midianitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde ver de woestijn in en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. Daar verscheen de engel van de Heer aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. Hoe kan het dat die struik niet verbrandt, dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. Maar toen de Heer zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik. Mozes, Mozes. Ja, ik luister, antwoordde Mozes. Kom niet dichterbij, waarschuwde de Heer, en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat is heilig. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. De Heer zei, ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord. Ik weet hoe ze lijden. Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden. En om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen. Een land dat overvloeit van melk en honing. Het gebied van de Canaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferezieten, de Gibieten en de Jebusieten. De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen. En ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. Daarom stuur ik jou nu naar de farao. Jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. Mozes zei, maar wie ben ik, dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? God antwoordde, ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je gestuurd heb. Als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren. Maar Mozes zei, stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft. En ze vragen, wat is de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? Toen antwoordde God hem, ik ben die er zal zijn. Zeg daarom tegen de Israëlieten, ik zal zijn, heeft mij naar jullie toegestuurd. Gaan we naar het Nieuwe Testament, Filippenzen 2 vanaf vers 5. Laat onder u die gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn, maar deed afstand van zijn positie. En nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Terug naar Exodus 20, we zijn ondertussen voor de tweede keer bij de Horeb aangeland. Maar de Heer tegen zijn volk zegt, 20 vers 7, misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan.
Ja, mensen, laten we naar het evangelie luisteren. Geliefde vrienden, een tijdje geleden gebeurde er iets grappigs op de voetbalvelden. Steven Berghuis, misschien ken je hem of heb je wel eens van hem gehoord, die had een voetbalshirt aan waar geen Berghuis achterop stond, maar Bergius. Dat leidde natuurlijk tot wat hilariteit in het stadion en bij de mensen thuis, kan ik me zo voorstellen. En in de rust kwam men erachter, of misschien waren ze er al achter, in de rust werd er in elk geval van de gelegenheid gebruik gemaakt om een ander shirt aan te doen, waar gewoon weer Berghuis op stond. Ja, ik vroeg me even af, wiens naam hier is ook wel eens verkeerd geschreven? Wie heeft er destijds niks van gezegd? Wie heeft het zo gelaten? Een paar hele dappere strijders. Ja, knap van jullie dat jullie het zo gelaten hebben. Voor de meeste mensen lukt dat bijna niet. Hè? Als je naam verkeerd wordt geschreven, dan op een of andere manier, dan heb je toch een soort onbedwingbare neiging om daar iets van te zeggen. Net als Steven Berghuis niet met dat shirt is blijven spelen, maar ja, toch even wat anders aan heeft gedaan. Die naam, ja, hoewel die misschien wat willekeurig lijkt, hij is je ook maar gegeven. Je hebt hem niet eens zelf uitgekozen, maar die naam die draagt toch iets in zich van jouzelf. Als iemand aan je naam komt, dan komt die ook een klein beetje aan jou. Namen zijn belangrijk voor ons. Het is het allereerste wat we doen als we een kindje krijgen en vasthouden. Het allereerste wat je doet is het kindje een naam geven. Ook in de Bijbel gebeurt er veel met namen. In het paradijs al. Adam die mag alle dieren een naam geven. Er staat dan bij zoals hij ze zou noemen, zo zullen ze heten. Blijkbaar zijn die namen zelfs voor dieren belangrijk. En namen in de Bijbel spelen verder nog een rol. Denk bijvoorbeeld aan Jacob. Zijn naam betekent bedrieger. En inderdaad, Jacob bedriegt Esau, zijn vader Isaac. En hij wordt uiteindelijk ook zelf bedrogen door Laban. Zijn naam is Jacob bedrieger. Of denk aan Esther. Esther betekent ster. En in een hele donkere tijd waarin er niks van God te zien en te horen lijkt, waarin zelfs het Joodse volk dreigt uitgeroeid te worden. Ja, in die donkere tijd komt Esther als het ware op als een ster, als een soort licht om te stralen. En ze neemt de moed om als koningin voor haar volk op te komen en het Joodse volk blijft uiteindelijk leven. Esther, die ster, die straalt in die nacht. De Bijbel heeft iets met namen. God heeft ook iets met namen. Want ja, wie geeft God eigenlijk een naam? Een naam geven is toch ook een daad van autoriteit. Ik zei net al, je hebt je naam niet zelf uitgekozen. Dat heeft iemand anders voor je gedaan, waarschijnlijk je ouders. Maar wie staat er boven God? Wie heeft er autoriteit over God? Nou, niemand dus. En dus zegt God zelf hoe hij heet. Hij heet niet God, maar hij geeft ons een naam. Zeg daarom, zegt hij tegen Mozes in Exodus 3, we hebben het gelezen. Zeg daarom tegen de Israëlieten, ik zal er zijn, heeft mij naar u toegestuurd. Zo wil ik voor altijd heten, met die naam wil ik worden aangeroepen. Ja, we staan vanochtend dus stil bij dat derde woord. Woorden van leven, zo heet deze prekenserie. En vanochtend heb ik het kernwoord zorgvuldigheid erbij genomen. Eerder hebben we het gehad over vrijheid en prioriteit. Vanochtend staat zorgvuldigheid centraal. God heeft een naam en hij vraagt ons, ga daar zorgvuldig mee om. Als je aan mijn naam komt, dan kom je ook aan mij. Misbruik de naam van de Heer uw God niet. Want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Voor de goede orde, die naam is dus die vier letters, Heer in hoofdletters, die wij terugvinden in onze Bijbelvertaling. Het is vertaald als Heer. Het zijn de vier klinkers in het medeklinkers in het Hebreeuws JHWH. Waarschijnlijk spreken we ze uit als Yahweh. Ik zal er zijn, ik ben die ik ben. Hoe we het precies moeten vertalen weten we niet, maar dat is blijkbaar de naam van God waarmee hij wil worden aangesproken. We staan vanochtend stil bij drie dingen. Zorgvuldigheid, hoe doe je dat? Ja, allereerst misschien wel de vraag, waarom is het eigenlijk belangrijk? Waarom is die naam van God zo belangrijk voor hem? Het belang dus. En dan het tweede is, ja, wanneer misbruiken we de naam van God dan? En het derde is, ja, hoe gebruiken we die naam dan wel? Wat vraagt God dan precies van ons? Dus die drie dingen vanochtend. Waarom is het belangrijk? Hoe misbruiken we de naam van God? En hoe gebruiken we de naam van God tot eer van hem? Eerst dus, waarom is het belangrijk? Het derde gebod is een van de bekendste geboden uit de tien geboden. Zeker voor mensen die de tien geboden misschien niet zomaar uit hun hoofd kennen of die daar niet mee zijn opgegroeid. Veel mensen weten wel dat er zoiets tussen staat, dat de naam van God belangrijk is. Gek genoeg is het misschien dan wel een bekend en een beroemd gebod, zou je bijna kunnen zeggen. Maar is het lastiger om het belang er precies van in te zien? Dat je geen andere goden mag hebben, dat klinkt wel logisch als er één levende God is. Dat je geen beelden mag maken, nou dat is misschien ook nog wel in te voelen. Een levende God vangen in een beeld, dat is nu eenmaal erg lastig. Maar waarom zou je zijn naam niet mogen misbruiken? Waarom is dat belangrijk? Nou, dat het gebeurt, dat die naam van God heel zorgvuldig wordt gebruikt, dat is in elk geval heel duidelijk. Dat is al duidelijk uit het hele vroege Jodendom. Je ziet wat manuscripten op de beamer van hele oude teksten uit het Oude Testament. En daarin zie je iets bijzonders. Namelijk op het moment dat de godsnaam wordt geschreven, de naam JHWH, dan wordt er in een ander handschrift geschreven. Zelfs in een andere taal. Dit zijn Griekse manuscripten van het Oude Testament. En zodra de naam van God tevoorschijn komt, dan gebruiken ze een andere taal en een ander handschrift. Wat voor Joden in die tijd al niet meer te lezen was en niet meer uit te spreken was. Dus er wordt direct door Joodse gelovigen heel voorzichtig omgegaan met de naam van God. Letterlijk betekent dat derde woord, als je het heel letterlijk zou vertalen ook, hef de naam van God niet op of leg hem niet op je lippen. En Joodse gelovigen hebben dat dus heel letterlijk genomen. Leg hem niet op je lippen, spreek hem gewoon niet uit. En dat is dan ook wat Joodse mensen doen. Als er in de synagoge wordt gelezen uit het Oude Testament en de godsnaam moet worden voorgelezen, dan wordt er gelezen Adonai, dat betekent Heer. Of er wordt gelezen, dat nog vaker, Hashem, de naam. Dan weet iedereen dat het gaat om de naam van God, maar we spreken hem niet uit. Ja, toch schuurt dat een klein beetje, denk ik. Het is heel zorgvuldig, het is heel voorzichtig. Er spreekt ook een zekere eerbied uit voor die naam. Maar ja, God zegt, met die naam wil ik aangeroepen worden. Zo zal ik heten. Dan voelt dat toch nogal vreemd wanneer we die naam helemaal niet op onze lippen nemen. Als God zo wil worden aangeroepen en we gebruiken hem niet. Sterker nog, er wordt ook over de namen van afgoden gezegd. Dat het volk Israël die niet mag opheffen of niet op de lippen mag nemen. En toch komen die namen in de Bijbel gewoon voor. Baal, Astarte en nog andere afgoden. Ja, dus dat het de bedoeling is dat we die naam helemaal niet uitspreken. Dat lijkt toch dat derde gebod als het ware een beetje te missen. Dat wordt hier niet bedoeld. Wat wordt er dan wel bedoeld? Nou, misschien dan wel vloeken. Gebruik de naam van God niet zomaar, niet als een krachtterm, niet als je op je vinger slaat of tegen een deur aanloopt. Nou, ik zal niet zeggen dat vloeken niks met het derde gebod te maken heeft en toch ben je niet bij de kern. Kijk, het vloeken in het Oude Testament was iets heel anders dan het vloeken vandaag de dag. Als iemand in de tijd van de Bijbel vloekte, dan was dat een uitdaging van de betreffende God. Het was als het ware een uitdaging, zo van, hè, als je bestaat, als je kracht hebt, als je wat kunt doen, nou raak me dan. Het was een vloek hield ook rekening met God. Nou, dat is vandaag de dag eigenlijk helemaal niet meer het geval. Als iemand vandaag de dag vloekt, dan houdt hij geen rekening met God, maar dan is het meer bijna een terloopse opmerking. Er had ook een ander woord gebruikt kunnen worden. Dus het hedendaagse vloeken is iets heel anders als het vloeken wat er in de Bijbel gebeurt. Bovendien, als het derde gebod zou betekenen dat je alleen maar niet mag vloeken en dat je dan het derde gebod gehouden hebt, ja, dan ben je ook nogal een soort van uiterlijke godsdienst aan het optuigen over een God die nogal lange tenen heeft. Want als je zijn naam gebruikt, dan zou die beledigd zijn. Gaat het in het derde woord over niet vloeken? Nou, ik zei altijd, het is niet zo dat het er niks mee te maken heeft, maar je bent niet bij de kern. De kern van het derde woord komt misschien in beeld als je bedenkt dat een naam geen sticker is. Geen label, niet een plakkertje zo van, nou ja, dit is nou toevallig mijn etiketje. Maar een naam heeft te maken met iemands identiteit. Een naam is niet wat je hebt, maar een naam is wie je bent. Je kunt dat nog een beetje terug horen als wij vandaag de dag zeggen, nou, ik was op een vergadering en ik heb daar veel nieuwe gezichten gezien. Nou, daarmee bedoel je niet dat je allemaal losse gezichten hebt gezien op een vergadering, maar je hebt een nieuw gezicht gezien en dat was een heel mens. Hè? Dat was dat ene gezicht dat staat voor een heel persoon. Nou, zo precies spreekt de Bijbel ook over namen. Als het over een naam gaat, dan gaat het niet over iemands etiketje, maar dan gaat het over die hele persoon. Een naam is onderdeel van wie je bent. En vandaag de dag beschermen bedrijven bijvoorbeeld hun merknaam zo. Daar zit hun hele identiteit als het ware in. Merknamen hebben een bepaalde kleur, worden altijd op dezelfde manier geschreven. Soms ook met een bepaald muziekje erbij. Die roepen namelijk een hele wereld op. Alles waar zo'n merk voor staat. Soms zie je achter zo'n merk ook dan een C'tje van copyright of TM van trademark. Die namen die zijn beschermd. Daar kom je niet zomaar aan. In die naam zit de hele identiteit van zo'n organisatie. Nou, en dan ben je dichter bij het derde woord. In de naam van God zit als het ware zijn hele identiteit. Wie zijn naam noemt, roept daarmee de hele wereld op waar God ook voor staat. Misschien is het je opgevallen dat als God zich laat zien aan Mozes, ja, dat Mozes eigenlijk niet zoveel te zien krijgt. Een brandende braamstruik, oké. Mozes zal wel eens vaker wat hebben zien branden in de woestijn. Goed, het was wonderlijk, die brandende braamstruik die verteerde niet, maar dan nog, veel van God zag Mozes niet. Maar wat God wel liet zien was heel tekenend, namelijk zijn naam. Hij gaf Mozes zijn naam en daarmee ook als ware zijn identiteit. Het gebeurt later nog een keer, als Mozes zegt, Heer, laat mij toch uw heerlijkheid zien. Dan zegt God, ik zal aan je voorbij gaan, maar dan zie je alleen mijn achterkant, maar dan zal ik mijn naam voor je uitroepen. En daarmee onthult God als het ware zichzelf. Daarmee laat hij zijn eigen identiteit zien. Zijn eigen reputatie. En zo wordt er ook altijd gesproken in de Bijbel over de naam van God. Het volk Israël is gered, zegt Psalm 106, tot eer van de naam van de Heer. Tot eer van zijn reputatie. Als je God leert kennen, zegt Psalm 8 in de schepping, als je om je heen kijkt en je ziet hoe wonderlijk alles in elkaar zit, dan prijs je zijn naam. Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam. In Genesis 4 wordt verteld dat mensen de naam van de Heer beginnen aan te roepen. Psalm 103 zegt, prijs de naam van de Heer. In Deuteronomium 18 wordt opgeroepen om te profeteren in de naam van de Heer. Jesaja zegt, vertrouw op de naam van de Heer. Deuteronomium 28 zegt, vrees de ontzagwekkende naam van de Heer. Kortom, met de naam van de Heer heb je hem als het ware in zijn identiteit, in zijn reputatie helemaal gezien. Psalm 75 zegt, zijn naam zijn zijn wonderen. Wat hij doet, dat is zijn naam. Daarmee zijn we dus bij het belang van dat derde woord. God laat zichzelf zien. Dit is mijn identiteit. Dit is wie ik ben. Dit is mijn reputatie. Ik zal er zijn. Ik ben een God die er zal zijn. Die doet wat hij belooft. Gebruik niet zomaar mijn naam. Want daarmee haal je alles waar ik voor sta als ware erbij. Manipuleer mij niet. En dat doen we zomaar. He, want een naam van iemand, iemands reputatie, ja, die spannen we zomaar voor ons eigen karretje. Want daarmee kun je zelf ook iets bereiken. We gebruiken de naam van iemand. Dat doen bedrijven ook. Ik had vroeger slippers, niet van het merk Adidas, maar van het merk Asadi. Een soort van, ja, manier om op de merknaam van een groot merk als het ware mee te liften. een beetje van die reputatie te gebruiken. En zo doen we dat zelf ook, maar al te snel. Iemands reputatie een beetje gebruiken. En God zegt, doe dat alsjeblieft niet zomaar. Span me niet voor je karretje. Dat is dus het belang van het derde woord. Zorgvuldigheid, daar gaat het over. Hoe misbruiken we de naam van God? Er is dus geen verbod op het gebruik, maar er is wel een verbod op het misbruiken van die naam. Ja, hoe we dat doen, dat kan in elk geval op drie manieren. Dat zijn drie manieren die ja, wellicht wat ver af lijken te staan van de dagelijkse praktijk van ons vandaag de dag. En toch, toen ik ze verder ging bestuderen en er is ja, wat op ging kauwen en ze proefde, toen ontdekte ik dat dat eigenlijk nogal meevalt. Let op, de eerste manier om Gods naam te misbruiken is door middel van toverij. Toverij, ja, ik zei het al, het klinkt alsof het heel ver van je afstaat, maar wacht even, loop een stukje met me mee. Toverij. Er staat een verhaal in de Bijbel wat dat goed illustreert. Er zijn zonen van Skefas, een zekere Skefas, we weten niet precies wie het was. Hij had 7 zonen en die zonen die zien dat de naam van Jezus bepaalde kracht heeft. Paulus geneest mensen in de naam van Jezus. En dus denken die zonen van Skefas, hé, dat is makkelijk, dat willen wij ook. En ze gaan naar iemand toe die bezeten is door een boze geest en ze zeggen, ik bezweer je in de naam van Jezus die Paulus verkondigt, ga uit die man. En ze gebruiken die naam van Jezus als het ware als een kracht. Ja, wat er dan gebeurt is heel onthullend, die boze geest die zegt, Paulus ken ik en Jezus ook, maar wie zijn jullie? En ze worden aangevallen door die boze geest en verslagen en ze moeten er vandoor. Toverij, de naam van God gebruiken om, ja, als het ware een deur te openen. Want dat is wat toverij is. Proberen een deur te openen met een naam. Ja, ik zei al, toverij klinkt ver weg. Je moet misschien denken aan Harry Potter. Maar zo dichtbij is het. Stel je voor dat er iemand op de wc zit en die wil er niet van afkomen. Je zusje bijvoorbeeld. Kom eens van die wc af. Nee, zegt je zusje. Kom eens van die wc af. Nee. Mama zegt dat je van de wc af moet komen. Dan wordt het anders. Blijkbaar heeft diegene met mama gepraat, kent diegene mama en wil mama ook dat die deur open gaat. Nou, goede kans dat de deur dan toch wel, misschien duurt het nog even, maar dat die deur dan langzamerhand toch wel open gaat. Namen openen een deur. Dat is trouwens ook zo als je bij een beroemd restaurant wil reserveren met een wachtlijst van een jaar. Als je een beroemd iemand bent, dan sta je zomaar vooraan. En als je, zoals ik bijvoorbeeld, een onbekende achternaam hebt, ja, dan zul je waarschijnlijk nog even moeten wachten. Namen openen deuren. En dat doet inderdaad ook de naam van God. Zo'n naam opent deuren. En er zijn mensen die daar gebruik van maken. Er gebeuren wonderen in de naam van God. Vraag maar aan dokters en aan artsen. Velen van hen zeggen dat zij mensen ja, hebben gesproken, die ze hebben behandeld voor een bepaald probleem, waarbij ze met hun handen in het haar stonden en die uiteindelijk ja, op toch een soort wonderlijke manier zijn genezen. Een manier die zij niet kunnen verklaren. Er gebeuren wonderen. Het wordt problematisch wanneer we wonderen gaan claimen. En dat gebeurt. Er zijn mensen die in de naam van Christus of in de naam van God wonderen claimen. Als je maar genoeg gelooft, als je maar genoeg bidt, als je maar genoeg vertrouwen hebt in God, soms ook als je maar genoeg geeft, ja, dan zullen er wonderen gebeuren. Het kan natuurlijk zijn dat het wonder nog niet gebeurt. Dan moet je nog wat meer bidden, dan moet je nog wat beter vertrouwen op God. Misschien moet je dan ook nog wat meer geven, maar dan zal het echt gebeuren. En er zijn bewegingen zoals deze, ook in Nederland, die heel snel groeien. Want dat heeft ook iets aantrekkelijks. Daar gaat iets gebeuren, daar gaat zo'n belofte vanuit, zo'n kracht vanuit. Ik zag pas zelfs een advertentie van een kinderwensdienst, waar je dan als stel naartoe kunt, dan worden de handen op je gelegd, want God wil dat je vruchtbaar bent. Ja, dat vind ik heel eng worden. En dat is echt een soort claimen met de naam van God en nu gaat er een wonder gebeuren. En als het wonder niet gebeurt, ja, dan ben je eigenlijk op jezelf teruggeworpen. Het is gewoon toverij. Misschien staat dat wat ver van je bed. Ben je helemaal niet zo bekend met die bewegingen en voel je er ook helemaal niet tot aangetrokken? Nou, laat het me dan iets dichterbij brengen. Misschien ken je wel de ervaring dat je de gewoonte hebt om te bidden voor je eten. En je komt thuis en je bent druk en misschien ben je zelfs wel moe en je moet door. En dat bord eten staat voor je en je denkt, oh ja, we gingen altijd bidden. Maar ja, eigenlijk staat mijn hoofd er helemaal niet naar. Maar weet je wat, ik zeg gewoon mijn gebedje, hè, dan heb ik gemoedsrust in mijn hart en dan kan ik gaan eten. Ken je dat? Ja, dat riekt een beetje naar die toverij. Hè? Je gebruikt de naam van God als het ware om gemoedsrust te krijgen in je hart. Zo van, nou, ik heb die rust even nodig om dat gedaan te hebben. Laat ik het dan maar doen, dan kan ik rustig eten. Ja, dat is misschien gek. Een dominee die zegt dat je niet moet bidden. Maar op zo'n moment zou ik inderdaad zeggen, als het alleen maar is om toegang te krijgen tot gemoedsrust, doe het alsjeblieft niet. Haal de naam van God er dan niet bij. Of zeg het maar dan gewoon eerlijk tegen God. He, maar doe niet alsof. Je misbruikt de naam van God. De tweede manier om Gods naam te misbruiken, als mijn klikker het weer doet. Ja, dankjewel Lieneke. Is valse profetie. Valse profetie is eigenlijk zeggen dat God iets gezegd heeft, terwijl het je eigen mening is. Dat komt voor, ook in de Bijbel. In Jeremia zijn er allerlei profeten die zeggen visioenen te hebben gezien, die woorden van God hebben doorgekregen, zeggen ze, en die het dan vervolgens aan het volk vertellen. Allerlei prachtige woorden, allerlei hoopgevende visioenen. Maar God zegt, die profeten verkondigen leugens en dat in mijn naam. Iets verderop zegt hij, ik heb ze helemaal niet gesproken, ik heb ze geen visioenen gegeven. Ze verzinnen maar wat. Ze zeggen gewoon hun eigen mening en vervolgens halen ze mijn naam erbij. Ja, ook dat klinkt vrij ver weg, valse profetie. Maar toch, ook vandaag de dag wordt er zomaar wat gesproken in de naam van God, terwijl het over onze eigen mening gaat. Afgelopen weekend las ik nog een interview met iemand, een voorman van een christelijke beweging, die vertelde dat in een christelijk huis geen IKEA-meubels passen. Want God zou van een bepaalde stijl en waardigheid houden. Prima als je niet van de IKEA houdt, het is ook niet mijn favoriete winkel. Maar haal daar de naam van God alsjeblieft niet bij. Dat is gewoon jouw mening, jouw smaak. Iets dichterbij misschien weer. Opnieuw denk ik dat weinigen van ons op zo'n manier zullen spreken over de inrichting van een huis. Iets dichterbij misschien als het gaat over onderwerpen waar we met elkaar over nadenken, waar we met elkaar over in gesprek zijn. We hebben dat bijvoorbeeld gedaan over man-vrouw, toen we aan het nadenken waren van kunnen vrouwen ook ambten bekleden. Nou, zomaar worden er dan op allerlei momenten de naam van God gebruikt om je eigen mening weer te geven. Bijvoorbeeld door te zeggen, nou de Bijbel is er echt duidelijk over hoor. Daarmee zeg je eigenlijk van, nou ik weet precies wat God wil. En je kunt ook zeggen van, nou ja, van mij kan het wel, maar anderen zijn nog niet zo ver. Ken je dat? Anderen zijn nog niet zo ver, daarmee zeg je eigenlijk van, nou ik heb het licht al gezien en anderen moeten het nog gaan zien. Of misschien heb je helemaal niks met die hele discussie en zeg je van nou kunnen we het eindelijk eens over de echt belangrijke dingen hebben. Waarmee je eigenlijk weer hetzelfde zegt. Ik weet wat er precies belangrijk is en anderen die houden zich maar bezig met randzaken. Pas daar dus mee op om je eigen mening te verbinden met de naam van God. De derde manier van het misbruiken van de naam van God. Dat is een verrassende, tenminste voor mij was die verrassend. Dat is misdraging. Misdraging, ja. Misschien ken je het verhaal van David en Batseba. David en Batseba, een van de meest bekende verhalen uit de Bijbel. Misschien wel David, een bekende koning, ziet een mooie vrouw, Batseba. En hij wil haar tot vrouw hebben. Hij wil haar simpelweg in zijn bed. En wat staat een koning in de weg, niet waar? Dus dat gebeurt ook. Haar man, Uria, stuurt David voorop in de strijd. Die komt om. En David wordt de man van Batseba. Beter gezegd, Batseba wordt de vrouw van David. Direct is duidelijk dat God daar absoluut niet blij mee is. Dat David gezondigd heeft. De profeet Nathan die zegt dat uiteindelijk ook luid en duidelijk tegen David. En je zou denken, David heeft gezondigd tegen het 7e gebod. Pleeg geen overspel. Nou, dat is denk ik ook zo. Maar de Bijbel noemt het 7e gebod niet. Maar verbindt die misdraging van David opvallend genoeg met het 3e gebod. Nathan zegt tegen David, door dit te doen heeft u de vijanden de Heer doen lasteren. Door wat David heeft gedaan, lasteren andere mensen de naam van de Heer. De reputatie van God wordt gelasterd omdat de reputatie van God verbonden is met de reputatie van David. David is de koning, de gezalfde van de Heer. En dat is dus ook vandaag de dag nog steeds zo. Als christen is je naam verbonden met Christus. In grote zonden, in grote misdragingen wordt zijn naam hevig aangetast. Dingen die misgaan in de kerk, ja, die schaden de naam van de Heer. Dat is het misbruiken van de naam van God. En niet alleen in grote gedragingen, maar ook in kleine misdragingen. Ook in al onze kleine zonden. In onze negatieve blikken naar elkaar. In ons kleinzielige gedoe misschien over waar we het met elkaar over kunnen hebben. Of in alle andere dingen, in alle kleine dingen, lekt de eer van Christus uit ons. Andere mensen kijken ernaar en denken, ja, is dat de God van de christenen nou? Dan hoeft het niet. Chesterton, een bekende theoloog, die vroeg zich ooit af wat de beste argumenten waren tegen het christendom. En hij ging er een aantal af en uiteindelijk kwam hij op de volgende uitspraak. Het beste argument tegen het christendom zijn christenen. Bedenk eens voor jezelf. Toverij, valse profetie, misdraging. Welke herken ik het meest? En spreek er eens over door met elkaar. Misschien straks bij de koffie, misschien op de kring. Of op een ander moment dat je samen bent met broers en zussen of gewoon met je partner. Welke herken je het meest? En misschien, dat zou kunnen, denk je van nou, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ik herken ze alle drie niet. Nou vraag je dan eens af, welke irriteert je het meest? Waar neem je het meeste aanstoot aan? Want dat is waarschijnlijk degene waar je zelf ook toe het meest geneigd bent. Dat over het misbruiken van de naam van God. Woorden van leven, zorgvuldigheid. We hebben het gehad over waarom het belangrijk is om Gods naam zorgvuldig te gebruiken. We hebben net drie manieren gezien waarop we die naam schade kunnen aandoen. Nou, het is tijd om naar het gebruik te gaan. Hoe gaan we dan om met de naam van God? Hoe geven we hem eer? We moeten dieper doorsteken, want het gaat over Gods identiteit. Het gaat over wie hij is. Het gaat over zijn reputatie. Dat derde woord, dat zoekt de binnenkant. Ken je mij zo? Ben je zo met mij verbonden? Ben je zo met mij verbonden dat je zorgvuldig met me omgaat? Ja, wie is God? Nou, we kunnen dan niet om Christus zijn. In Christus hebben we het gezicht van de Vader gezien. De Jood Paulus, die is opgegroeid in die hele traditie waarin er zo enorm zorgvuldig, zo voorzichtig werd omgegaan met de naam van God. Die doet een hele aanstootgevende uitspraak. Filippenzen 2 vers 7. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die alle namen te boven gaat. Weet je nog hoe Joodse mensen de naam uitspraken? Hashem, de naam. Of Shem Hashem, de naam der namen. Dan ging het dus niet om zomaar een naam, maar over de naam der namen, de godsnaam. De Shem Hashem. En Paulus, de Jood Paulus, zegt dus die naam aller namen, de naam JHWH, die is aan Christus geschonken. Hoor je het aanstootgevende daarvan? Paulus haalt die naam omlaag. Eerder deed hij dat al met het beeld van God, hè, in het tweede woord. Geen afbeeldingen van God maken, maak geen beelden. Paulus zei, Christus is het beeld van God. En nu zijn we bij het derde gebod. Misbruik de naam van God niet. En Paulus zegt, de naam van God is Christus. De Shem Hashem, de naam der namen. In hem zie je wie God is. En daarom als we Gods naam willen gebruiken, ja, dan moeten we kijken naar Christus. En dan kom je eigenlijk in een spiegelbeeld van die drie die ik net heb genoemd. Het spiegelbeeld van toverij bijvoorbeeld. Hè. De toverij, dat is de naam van God gebruiken om iets te krijgen wat je wilt. Het spiegelbeeld daarvan, wat Christus ons leert, is nederig bidden. Jezus zegt tegen zijn leerlingen, denk niet dat je door een omhaal van woorden door God verhoord zult worden. Maar als jullie bidden, en dan geeft Jezus het Onze Vader een gebed van 7 regels. Eerste regel, uw naam worden geheiligd. Nederig bidden. Daarmee bedoelt Jezus niet verwacht maar vooral niks van je gebed. Nee, Jezus verwacht heel veel van het gebed. Als er iemand kan bidden, dan is het Jezus wel. Gedurende zijn leven komt Jezus er langzaam maar zeker achter dat zijn gang naar het kruis is. En hij begint er ook over te spreken met zijn discipelen. Denk erom dat ik straks zal moeten lijden, dat ik straks zal moeten sterven. En als hij voor dat punt staat in de tuin van Gethsemane, dan bidt Jezus. En dat is een gebed wat dit prachtig laat zien. Jezus verwacht heel veel. Hij zegt, Vader, voor u is alles mogelijk. Laat deze beker aan mij voorbij gaan. Dat wat Jezus heeft ontdekt, de gang naar het kruis, ik moet daarheen. En toch zegt hij nog vlak voor het kruis, Vader, voor u is alles mogelijk. Laat deze beker aan mij voorbij gaan. Wat verwacht Jezus veel van het gebed. God kan dat. Maar let op wat hij er achteraan zegt. Laat niet mijn wil gebeuren, maar laat wat u wil gebeuren. Ja, laat dat een spiegelbeeld zijn voor het gebruiken van Gods naam. Bid nederig, bid verwachtingsvol, maar bid nederig. Heer, niet wat ik wil, maar wat u wilt. Laat dat gebeuren. Het spiegelbeeld van valse profetie. Het verbinden van je eigen mening met de naam van God. Dat is nederig spreken. Daarmee bedoel ik niet dat je niet voor je geloofsovertuigingen uitkomt. Ga daar maar gewoon voor staan waar je in gelooft en wat je hoop is. En ook algemene christelijke principes zoals dienstbaar zijn en liefdevol zijn, die mogen we elkaar voorhouden. Maar met nederig spreken bedoel ik wees voorzichtig, wees nederig. Als het gaat om het vertalen van dat geloof naar concrete keuzes, naar concrete praktijk. Spreek daarin nederig. Ik denk dat ik God op die manier begrepen heb. Ik denk, nu ik Bijbel heb gelezen, nu ik heb gebeden, nu ik er met andere mensen over heb gesproken, dat de Heer dit nu van je vraagt. Maar laat dat altijd toetsbaar zijn. Iemand heeft daar nog ook zelf iets over te zeggen. Zo wordt er in het Nieuwe Testament ook omgegaan met profetie. Dat is niet iemand die een machtswoord spreekt, een soort van toekomstvisioen. Maar profetie mag altijd getoetst worden en moet altijd weer, dat is als ware spraak en weerspraak. Wees daarom nederig in wat je van God begrepen hebt. Benoem het maar ook gewoon zo. Zo denk ik het begrepen te hebben. Zelfs Paulus doet dat in de brief aan de Filippenzen. 1 hoofdstuk verder. Zo, ik klikte 1 keer. En we zijn gelijk bij het einde van de kerkdienst. Ja. Dat is hem denk ik, hè? Ja, dankjewel. Iets verder in Filippenzen 3. Geeft Paulus van die concrete instructies. Maar let op wat hij er dan bij zegt. Mocht u er op enig punt anders over denken, dan zal God het u wel duidelijk maken. Je ziet Paulus daar ook nederig spreken. Hij is een apostel, hij heeft veel van God begrepen en hij zegt, dit is wat ik begrepen denk te hebben, maar mocht u er anders over denken, dan zal God het u wel duidelijk maken. Dan heb ik het blijkbaar niet helemaal goed begrepen, maar dan zal God wel met je meegaan. En daar gaat het uiteindelijk ook om. Brengt een profetie bij een mening, bij iemand met een sterke gave om te spreken. Of brengt een profetie bij Christus. Spreek daarom nederig. De derde manier om Gods naam te gebruiken is nederig dienen. Dit is het spiegelbeeld van misdraging, hè? Weet je nog? Dat was de derde, David en Batseba, waardoor de naam van God gelasterd werd door wat David deed. Het spiegelbeeld daarvan is nederig dienen. Filippenzen 2 is daar een prachtig beeld van. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die alle namen te boven ging. Daarom. Waarom kreeg Christus die naam, die onuitsprekelijke naam? Ja, daarom. Hij nam, even kijken, hoe staat het er ook alweer? Hij die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn, maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. En je ziet de Heer Jezus als het ware een trappetje aflopen. Hij had de gelijkheid van God, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een dienaar. Als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood. En dan uiteindelijk de dood aan het kruis, de meest schandelijke dood die er is. Christus heeft zich helemaal verlaagd, is helemaal dienstbaar geworden. Dat is de manier om Gods naam te heiligen. Nederig dienen. Wat is het nodig in een tijd van secularisatie, waarin veel mensen de woorden over God kennen. God is liefde, God houdt van je. Mensen kennen die woorden vaak. Want ze komen nog uit een soort christelijk tijdperk. Maar mensen hebben de woorden lang niet altijd gezien. Wat is het belangrijk om nederig te dienen. Zo maak je de naam van God groot. Misschien voelt het ook wel wat doenerig. Wat moet je dan een hoop? Een hoop niet en een hoop wel, toch? Nou, let erop wat de kern is van dit Bijbelgedeelte. Dat elke knie zich zal buigen en elke tong zal belijden. Jezus is Heer, tot eer van God de Vader. Hoe bevrijdend is dat? De hoogste eer kun je God geven door te erkennen, Heer, dat nederige spreken en dat nederige bidden en dat nederige dienen, dat komt er vaak niet zo van. Dat lukt me vaak zo slecht. En misschien wil ik het nog niet eens altijd. Ik heb u nodig, Heere Jezus. U bent Heer, ik kniel voor u. Er is niks waar je de Vader zo mee eert, dan door dat te zeggen. Heb je het gezien, dat laatste stukje, tot eer van God de Vader? Jezus de eer geven is God de eer geven. Erkennen dat je zelf een gebroken mens bent, dat je redding nodig hebt. Ja, dat is de naam van God heiligen en de hoogste eer geven. Knielen is moeilijk, maar ook bevrijdend. Als je leeft van genade, dan doe je dat niet alleen knielen, maar dan doe je dat ook stevig staan. Laten we samen bidden. Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam. Dank u wel dat u uzelf laat kennen. Door uw naam aan ons te geven en door uw naam ook zichtbaar te worden, zichtbaar te maken. Vlees en bloed nam hij aan, onze Heer Jezus Christus. En we danken u, Heer Jezus, dat u het ons voordoet. Door nederig te bidden, door nederig te spreken en door nederig te dienen. We belijden maar gewoon eerlijk, dat lukt ons vaak niet zo goed. We proberen het en we bidden of u onze pogingen ook wil zegenen, zodat uw naam geheiligd wordt. Maar we belijden ook dat we daar vaak in tekort schieten. En we danken u dat we u de hoogste eer geven door te zeggen, Heer, help ons. Wees genadig, Heer Jezus. Bij u moeten we zijn. Er is geen redding ergens anders. Er is geen redding in een of ander wijs boek. Er is geen redding in een paar tips van iemand. Er is geen redding in een cursus hier op aarde. Er is alleen redding in uw naam, Heer Jezus. Red ons. En help ons om uw naam verder te dragen. Om te laten zien wie u bent. Heer, als we uw naam alleen kennen van de klank. Maar ja, we niet weten wie erachter zit. Wie u daadwerkelijk bent. Wilt u ons dan naar u toe trekken? Wilt u laten zien hoe heerlijk uw naam is? Want u bent een goede God. Heer, geef ons de moed om die stap te zetten. Open ons hart. We vragen het in Jezus' naam. Amen.